Dit is de AD Nieuws Update. Met mij, Hila Noorzij. Amerika ontwaakt en dat betekent dat de grote dag is aangebroken. Wie wordt de nieuwe president van de Verenigde Staten? Aan de Oostkust kunnen mensen hun stem al gaan uitbrengen, want daar zijn zojuist de stembussen geopend. Amerika-correspondent Carlijn van Houwelingen is live in New York. Carlijn, wat voor sfeer hangt er vandaag in de stad?
Nou, een enthousiaste sfeer. Je ziet overal posters en woorden op winkelruiten zelfs, die mensen aanmoedigen om te gaan stemmen. Vote hebben sommige winkels op hun winkelruit geplakt. Ik sta bij het stembureau hier in mijn buurt in Queens, New York. En er staat inmiddels een korte rij. Geen hele lange rij. Hij is uitgespreid vanwege het coronavirus. Dus hij lijkt wat langer dan hij in werkelijkheid is. Maar ja, mensen zijn enthousiast in New York. Dit is een stad waar Trump niet populair is. Dus ze hebben hier 4 jaar uitgekeken naar het moment waarop ze hem weg kunnen stemmen.
Ja, verwacht je daarom ook een grote opkomst? Want we hoorden vanochtend dat er meer dan ooit al gestemd is. Wat verwacht je daarvan in New York?
Klopt, ja, veel stemmen zijn dus al uitgebracht. Dus het zou kunnen zijn dat vandaag niet zo heel veel mensen meer gaan stemmen. Omdat ze het dus al meegedaan hebben. En dat er dus geen lange rijen voor stembureaus ontstaan. Juist omdat die dus eerder al, omdat we die eerder al gezien hebben. Er zijn in New York extra grote stembureaus ingericht. Ook vanwege het coronavirus. Bijvoorbeeld in Madison Square Garden. Het beroemde stadion in het hart van de stad. Dat geldt nu als stembureau. Er is veel ruimte, dus je kunt iedereen lekker uitspreiden.
Ja. Er zijn al wat uitslagen bekend. Van wat kleine dorpjes. Hoe wordt daarop gereageerd?
Ja, er zijn 2 dorpjes tegen de Canadese grens in New Hampshire die altijd om middernacht al stemmen. In Dixville Notch, dat is traditioneel het eerste dorpje dat gaat stemmen, heeft Biden 5 stemmen gekregen. Er wonen 12 mensen in dat dorpje, 5 kiezers. Biden kreeg alle stemmen. Dat is anders dan 4 jaar geleden, want toen kreeg Trump er ook 2. Maar ja, je kunt echt niks afleiden uit dat soort uitslagen. En dat wordt hier de mensen ook wel op het hart gedrukt om vooral niet te vroeg conclusies te trekken, want alles is anders vanwege de pandemie, vanwege dat vervroegde stemmen, vanwege het stemmen per post. Dus we moeten echt gaan afwachten.
Ja, hoe zien die agendas van Biden en Trump eruit op deze laatste dag? Want ik begreep dat Trump nog eventjes een soort van tour heeft gedaan.
Ja, ze hebben de afgelopen dagen nog flink campagne gevoerd. Vandaag is het wat rustiger. Trump gaat op bezoek bij het campagnekantoor van de Republikeinen om daar de medewerkers te bedanken. Biden gaat nog naar Pennsylvania om daar zoveel mogelijk kiezers warm te maken, om ze echt aan te moedigen toch naar het stembureau te gaan. Hij is vanochtend naar de kerk geweest. Hij heeft het graf van zijn zoon bezocht in zijn woonplaats in Delaware. Dat is ook waar hij vanavond een toespraak houdt, afhankelijk van de uitslag. Donald Trump is in het Witte Huis. Hij wilde zijn verkiezingsavond in zijn hotel in Washington D.C. organiseren. Er waren allerlei beperkingen vanwege het coronavirus. Dus heeft hij besloten om zijn vrienden en familie en donateurs in het Witte Huis uit te nodigen.
Ja. Er duiken wel steeds meer beelden op van dichtgetimmerde winkels en afgestroten straten. Voor wie nemen deze mensen deze voorzorgsmaatregelen?
Ja, er is veel zorg over onrust vanwege de verkiezingsuitslag. Afhankelijk van wie er wint, zijn er mensen die daar niet blij mee gaan zijn. Het komt eigenlijk van beide kanten. In de zomer hebben we rond Black Lives Matter protest plunderingen gezien. Ook hier in New York. Veel schade. Dus nu hebben veel winkels toch besloten het zekere voor het onzekere te nemen. Op rechts hebben we Trump supporters gezien die bijvoorbeeld wegen blokkeerden. Er zijn gewapende groepen ook, gewapende extremisten die veel mensen angst inboezemen. Het is het feest van de democratie, hè? Zo'n verkiezingsdag. En zo feestelijk is het eigenlijk niet. Nee. Er hangt veel spanning omheen.
Ja, want hoe gaat vandaag er verder uitzien?
Vanavond beginnen de eerste uitslagen binnen te komen als de eerste staten al hun stembureaus sluiten. En dat is rond 7 uur lokale tijd. Dat is 1 uur Nederlandse tijd. En dan zijn er een aantal staten die relatief snel kunnen tellen, is de verwachting. En één daarvan is Florida. Dat is een hele belangrijke staat. En die kan wel eens relatief snel binnenkomen. Dus kort na 1 uur Nederlandse tijd. Als Biden daar wint, dan doet hij hele goede zaken en is hij echt een stap dichter bij het presidentschap. als hij niet wint, als Trump daar wint, dan kan het nog wel eens wat langer gaan duren.
Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge kondigen vanavond waarschijnlijk nieuwe coronamaatregelen aan. Tobias den Hartog, politiek verslaggever van deze krant. Tobias, het aantal besmettingen loopt terug. Toch neemt het kabinet vanavond weer meer maatregelen, naar alle waarschijnlijkheid. Hoe zit dat?
Nou, het heeft er alles mee te maken dat er weliswaar een daling is te zien in de besmettingscijfers. Maar de ziekenhuisopnames die hobbelen daar altijd een beetje achteraan. En het punt is dat het in die ziekenhuizen eigenlijk te langzaam terugloopt. Hè. Er liggen nog steeds relatief veel mensen op de IC en ook in de gewone ziekenhuisbedden. En eigenlijk gaat het een klein beetje te langzaam voor wat betreft de terugloop. En daarmee blijft de druk op de zorg heel hoog. En dat baart het kabinet natuurlijk heel veel zorgen. Ja. Want eerder moest de reguliere zorg worden afgeschaald. Hè. Gewone andere operaties worden uitgesteld. En ja, dat kan je niet te lang laten voortduren. Dat is het idee.
Ja, precies. Nu heeft het kabinet al een negatief reisadvies afgegeven voor de kerstvakantie. Wat verwacht jij dat ze daar dan aan toevoegen nog?
Nou, er zal heel erg worden gekeken naar de tijdelijke sluiting van bijvoorbeeld pretparken, musea, bioscopen, dierentuinen. Dat zijn allemaal zogenoemde doorstroomlocaties, hè, waar mensen rondlopen. Om een klein tandje nog bij te zetten, kijkt het kabinet heel serieus ernaar om die ook vanaf donderdag voor de komende 2 weken dan te sluiten. Dat zou nog net een stap extra zijn om die besmettingscijfers te drukken. Er wordt nog heel de dag overleg over gevoerd in Den Haag. Dus het is nog niet besloten. Maar dat is wel een van de maatregelen waar echt naar gekeken wordt. Een ander is om het aantal mensen dat mag samenscholen, hè, op straat. Of samen mag zijn op straat. Dat is nu 4, om dat terug te brengen naar 2. Dat zijn de 2 dingen waarvan tamelijk zeker is dat die vandaag worden besloten.
Ja. Maar wat zou dan het verschil zijn tussen een complete lockdown en de situatie waar we dan nu naartoe gaan?
Ja, zo'n lockdown, dat is ook een beetje een raar begrip, hè? Want allerlei landen hanteren zo'n lockdown. Wij noemen dit dan een intelligente lockdown. En eigenlijk zitten we nog niet in de echte lockdown zoals het kabinet heeft genoemd op de routekaart die ze hebben gemaakt. Bij zo'n lockdown, die laatste variant, de laatste stap waar we hierna nog naartoe zouden kunnen, want er valt die sluiting van musea en dergelijke valt daar nog niet eens onder, maar waar je nog naartoe zou kunnen is het sluiten van winkels en ook het onderwijs weer nog verder online te laten plaatsvinden. Overigens, de sluiting van basisscholen en middelbare scholen zit ook niet in onze lockdown variant. Dus dat zou echt een apart besluit nog zijn. Ja. Hoe ver zit je er vanaf? Niet zo heel verschrikkelijk ver eigenlijk. Want dan zou je vooral de winkels dus nog moeten sluiten. En wat je dan ook doet is dat je het echt verboden maakt voor mensen om thuis bij elkaar op visite te gaan. En dat zijn natuurlijk best wel hele ingrijpende, ook maatschappelijk voor de geestelijke gezondheidszorg van mensen, best wel ingrijpende maatregelen. Dus daar hoopt het kabinet dan nog net bij weg te blijven.
Ja, toch was er afgelopen weekend flink wat discussie onder de ministers. Althans, dat waren de berichten. Zijn er al knopen echt doorgehakt? Of gebeurt dat alsnog nog vandaag voor die persconferentie van vanavond?
Ja, er is altijd discussie in het katshuis, hoor. En of dat dit keer nou in een ruzieachtige sfeer ging, of dat nou ging in een, wat anderen noemen, stevige discussievorm. Dat kun je afvragen. Er zijn vaker discussies daar in het katshuis. En wat dan meestal gebeurt is dat er aan het einde van de dag al wel een soort van conceptbesluiten worden genomen. En dat is nu wel anders. Er is gisteren weliswaar heel lang doorgepraat en zijn voorzichtig wel is er voorgesorteerd op besluiten. Vandaag moeten die toch echt nog wel worden genomen. Dat heeft alles mee te maken dat een deel van het kabinet zegt, jongens, we moeten echt nog een stap extra zetten. Doe nou die extra maatregelen voordat je straks echt in een lockdown moet. En er is een deel dat zegt, ja jongens, de economische schade is nu al heel groot. De maatschappelijke schade, mensen vereenzamen, studenten zitten op kamertjes. Die is eigenlijk al te groot om nog een stapje meer te doen. Ja, en die 2 stromen die botsten dus zondag in het katshuis. En die discussiëren eigenlijk vandaag gewoon verder. Want ja, er zal tot op het laatste moment gewikt en geweegd gewogen worden om te kijken van ja, hoe ver moeten we nou gaan.
Goed, dat besluit horen we dus vanavond. Topias, dankjewel voor je toelichting. De Oostenrijkse politie heeft vanochtend nieuwe verdachten gearresteerd na de terreuraanslag in Wenen. Maandagavond vonden rondom een synagoge meerdere schietpartijen plaats.
Upon hearing some shots downstairs, I looked down the window and I saw the attacker running into various bars and restaurants which are lined up on our street. And people running away and this one or two attackers chasing them all over the street.
We hebben contact met onze correspondent Caspar Naber. Caspar, wat is er gisteravond precies gebeurd?
Er is nog veel onduidelijk, maar wat in ieder geval vaststaat is dat er minstens één dader was en maximaal vier, heeft de minister van Binnenlandse Zaken vanochtend verklaard. En die zijn om 8 uur beginnen met schieten. En 8:09 is de eerste dader door de politie doodgeschoten. En daarna is er geschoten op nog 5 andere plaatsen. En dat is allemaal in het voetgangersgebied in de binnenstad van Oostenrijk. Ja. En daar zijn uiteindelijk, dus naast de dader die is doodgeschoten, zijn er 17 gewonden gevallen. Een aantal mensen nog zwaar. Maar er zijn ook 5 doden gevallen. Dus naast de dader 2 mannen en 2 vrouwen. Een van die vrouwen is een serveerster. En dat bewijst ook, wat je net in het fragment hoorde, dat de daders in het Wildeweg op mensen hebben geschoten. Aanvankelijk alleen op terrassen. En later ook in de horecagelegenheden waar de mensen massaal naar binnen vluchten.
Ja. Maar waren die plekken willekeurig? Of is het duidelijk wat het doelwit daar was?
Het is nog onduidelijk of er een doelwit was. De eerste melding die kwam omstreeks 8 uur vanuit de straat waar de hoofdsynagoge van Wenen is gevestigd. En dat zou dan een antisemitisch motief hebben betekend. Maar dus aanvankelijk werd er gezegd aanslag in of bij de synagoge. Maar rond die synagoge, die ligt dus in dat voetgangersgebied. Daar zijn allerlei horecazaken. Dus of de synagoge doelwit was, is onduidelijk. Verantwoordelijke van de synagoge die heeft verklaard dat de synagoge op dat moment dat de aanslag begon dicht was. Ook de kantoren waren dicht. Dus dat doet dan weer vermoeden dat de synagoge geen doelwit was. Maar het is onduidelijk, vooral vanwege de link met IS. Dus de doodgeschoten dader die in zijn woning heeft de politie allerlei materiaal gevonden wat duidt op sympathisanten van IS. En dat is wat er tot nu toe bekend is.
Ja, want vanochtend schijnen er nieuwe verdachten gearresteerd te zijn. Weten we al meer over hen? Behalve dan dat die doodgeschoten verdachte naar alle waarschijnlijkheid banden had met IS. Weten we daar al meer over?
Nee, er zijn nog steeds huiszoekingen aan de gang. De politie zegt niet hoeveel mensen er zijn gearresteerd, maar het zijn allemaal mensen uit de omgeving van deze doodgeschoten verdachte. Dus de huiszoeking heeft sporen opgeleverd naar een aantal mensen. En dat zullen ongetwijfeld vrienden, misschien ook familieleden zijn. Maar dus dat gaat allemaal om de omgeving van deze doodgeschoten verdachte.
Ja, dus de politie maakt dus ook niet bekend hoeveel mensen er zijn opgepakt. Nou heeft de minister van Binnenlandse Zaken de inwoners wel van Wenen opgeroepen om binnen te blijven zolang er jacht wordt gemaakt op minstens nog 1 dader. Is het gevaar dan nog niet voorbij daar?
Nee. Nee, de politie is nog massaal op been. In totaal iets van 1000 politiemensen. Dus inclusief speciale commandoteams en dat soort dingen. En ze kunnen nog steeds het zijn geven dat de boel weer veilig is. En zolang dat zijn is gegeven, wordt geadviseerd aan de mensen om binnen te blijven en de nieuwsberichten te volgen. Dus dat is spannend. En nog even terug naar de synagoge. Aanvankelijk dus die melding aanslag in of bij de synagoge. Dat deed de meeste mensen in Wenen meteen denken aan een aanslag in 1981. Ja. Toen viel een Palestijns commando de synagoge binnen. En er zijn toen 2 doden en 17 gewonden gevallen.
Goed. Verschrikkelijke gebeurtenis, Caspar Naber. Dankjewel voor je uitleg en heel veel sterkte daar.